tijd op Saturnus precies 11 uur. Goedemiddag.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij het actualiteitenmagazine Satelliet. Iedere zondag voormiddag te beluisteren van 11 tot 12. En op deze paaszondag praten wij uitvoerig met pastoor Akkaert, parochiegerder van Sint Rita en Lapscheuren. Vandaag hoort u het eerste gedeelte van dit gesprek en volgende week het tweede gedeelte.
Goedemorgen luisteraars, deze morgen tussen 11 en 12 hebben wij te gast de heer pastoor Akkaert. En we gaan met hem spreken over allerlei verschillende onderwerpen, maar uiteraard eerst het feit waardoor hij zo'n beetje in de kijker gekomen is de laatste jaren in onze contreien. Namelijk met de merkwaardige bouw van de Sint Rita Kerk, gevolgd door de prachtige parochiezaal. Meneer pastoor, eerst en vooral welkom in ons programma. De kerk staat er van Sint Rita, de parochiezaal staat er. We zijn een paar weken terug bij u te gast geweest op een feestavond. Was dit werkelijk een verwezenlijking van een levensdroom, die kerk, die parochiezaal?
Ik moet u zeggen, als ik hier benoemd werd in het jaar 73, dan dacht ik aan geen kerk te bouwen. Dat was ook niet mijn opdracht. De bisschop had er ook niet over gesproken. En het was het verste van mijn gedacht. Maar ik zag hier een noodkerk. En dat is hier een goede parochie. Veel mensen dus zijn nog diep godsdienstig. En moesten na zoveel jaren, in het jaar 47 is parochie geworden, nog altijd voortdoen met een tweede noodkerk. Zodanig, een beetje spottend, kwam er eens een missionaris uit Zaïre. En die zegde tegen mij, is dat hier uw kerk? Ik zeg ja. Och, zegt hij, we hebben een schoner in Zaïre. En zo was ik een klein beetje geprikkeld en kwam de gedachte op om een kerk te bouwen. En zo zijn we dan eigenlijk na veel paperassen erin gelukt om te starten de 15e maart van het jaar dus 1975. De eerste spadesteek gedaan door Justin Mortier, die nu dit jaar 92 jaar oud wordt. Een boomveller van beroep. Samen hebben we de grondvesten gemaakt, beton ingegoten. En dan kwam de kattenkoord, zeggen we. Namelijk, met de grondvesten alleen konden we niet voortdoen. En ik schreef een brief naar al onze bouwvakkers van de parochie. En we riepen ze bijeen een bijeenkomst. En de vraag werd daar gesteld, kijk, wat gaan we nu doen? We staan op het punt een kerk te bouwen voor u, voor de parochie hier Sint Rita. Maar de grondvesten zijn nu gemaakt, we kunnen niet meer verder. Ik heb een plan, een voorstel, wat denkt gij daarvan? Oftewel, gaan wij nu vragen aan een aannemer om die kerk te bouwen? Of ten tweede, zal ik leren metsen en die kerk bouwen? Of ten derde, zult gij zelf die kerk bouwen? En het antwoord was eensgezind, wij gaan allemaal samen deze kerk bouwen. En in totaal zijn er zo'n 45 vrijwilligers geweest, van hier en ook van buiten de parochie, die hebben geholpen om deze kerk tot stand te brengen. Wat de vorm van de kerk betreft, dat is uitgevonden door de bouwmeester, namelijk meneer De Jager uit Kortrijk. En die zegde, we gaan hier een polderkerkje maken. Polderstijl, eenvoudig gezegd, zijn lage muurtjes en een groot dak. En dat past hier voor onze streek. Dan zijn we maar begonnen aan deze kerk, maar wat wij vooral heeft getroffen, dat is het tempo waarmee de kerk is gebouwd. In 49 zaterdagen is de kerk gebouwd. 15 maart, de eerste spadesteek, en kerstnacht, dat zal ik nooit vergeten, dat werd de schoonste kerstnacht op Sint Rita, van het jaar 76, deed ik de eerste heilige nachtmis als dankbaarheid voor onze vrijwilligers. En in 79 zaterdagen was heel de kerk af met toren en al, een toren van 20 meter hoog.
Op zijn minst gezegd dus inderdaad een merkwaardige prestatie. Als pastoor van Sint Rita en ook van Lapscheuren, als wij dat goed voor hebben. Je hebt dus zelf met uw medewerkers een kerk hier te Sint Rita gebouwd. Is dat zo'n beetje de normale gang van zaken? Kan zomaar iedere pastoor voor zichzelf beslissen, weliswaar met de medewerking van zijn parochianen, om een kerk te bouwen? Zijn daar geen stappen voor nodig bij het bisdom en zo meer?
Het is nu bijna onmogelijk om langs al die organisaties van nog een kerk te bouwen. In die zin dat je om een kerk bouwt afhangt van verschillende instanties. Dat is zekerlijk waar. Maar dat die goedkeuringen zo lang kunnen op zich laten wachten, dat die toelagen die bestemd zijn, bijvoorbeeld vandaag, maar enkel kunnen verkregen worden binnen 5 jaar. En dan zien we allemaal in de bouw hoe dat het allemaal opslaat en dat die toelage zekerlijk miniem is geworden. Te meer ik vertrok van deze gedachte. Ik heb altijd in een bouw gestaan. Ik zal pogen veel zelf te doen, want ik vroeg aan de bouwmeester, je mocht een kerkje tekenen, maar één ding moet je erop letten en het is dat er veel hout in de kerk aanwezig is. En daarom dacht ik hier rechtuit dat ik daaromtrent zeker 10 jaar ging aan werken. Maar dus met die ijverige medewerking van al die mensen zijn we geslaagd in zo'n korte tijd om dat allemaal zelf te doen. Ik dacht, langs die bepaalde manier van werken met vrijwilligers, dat het de rapste manier en ook de goedkoopste en de zekerste wijze ging zijn om aan een kerk te geraken.
Een kerk bouwen, dat vergt niet alleen, dachten wij, mankracht, fysieke kracht, maar ook financiële kracht. Vanwaar hebben jullie het geld gehaald om zo'n project te starten?
Voor de grote fusie van Grootdamme werden toelagen van 6.500.000 frank gestemd door de gemeenteraad van Moerkerke zelf. En die mensen hebben dat gegeven. Verder kreeg ik ook nog een goede hulp van het grote werk Domus Dei, van de bisschop zelf. Ik heb ook mogen in de weekends naar 38 parochies mogen gaan prediken. En de som die ik gekregen heb van die mensen was omtrent 800.000 frank. Besteed ook voor de werken. Dan zijn er nog mensen geweest die bepaalde sommen hebben gegeven, maar allemaal uitgerekend zou ik toch niet kunnen zeggen van waar het allemaal gekomen is.
Voor een Maldegemnaar en misschien ook voor iemand van buiten Maldegem die in Sint Rita nog niet geweest is en dus nog geen kennis gemaakt heeft met die prachtige kerk, hoe zou u voor die luisteraar uw kerk beschrijven? U hebt er net al gezegd de polderstijl en zo meer. Maar als wij de kerk hier bekijken naar buitenuit, hoe zou u voor die luisteraar de kerk beschrijven?
Het doel van de bouwmeester was een schuur te maken. Een soort een hangar eigenlijk. En ik denk dat hij daarin geslaagd is om een schuur te maken. Maar ook een schuur in die zin, zegt hij, het moet een kerk zijn in eenvoud opgetrokken. Te veel zien we nu kerken opgetrokken worden in moderne stijlen, moderne technieken. Maar dan zien we ook, spijtig genoeg, dat er vele zaken eigenlijk in nieuwe kerken niet zo goed verlopen of dat men heeft gedacht. En dat er veranderingen of vermakingen zich laten voordoen in een korter schema of dat het eigenlijk voorzien werd. En daarom zegt hij, we gaan een eenvoudige schuur bouwen. En dat is daarmee al eenvoudig weg. En wij zeggen, het is heel normaal. En dan stellen we nu nog zo'n beetje de vraag. Hoe komt het dat er zoveel mensen die kerk komen bezoeken? Hoe komt het dat er zoveel mensen zeggen, meneer, dat is hier een mooie kerk. Ik denk dat het is door de gewone eenvoud van stijl.
U hebt dus die kerk gebouwd, dat is niet alleen bij die kerk gebleven. Viel dat zo in de smaak dat er ook nadien nog een parochiezaal is bijgekomen?
Het is allemaal boven ons hoofd gegroeid. Wat wij gedacht, of ik had toch tenminste gedacht, dat is hier een goede kerkgemeenschap op Sint Rita. We gaan hier een kerk bouwen en daarmee amen en uit. Het is gedaan. Maar de mensen zijn beginnen komen. Dat is een genadeoord geworden. Sint Rita is nu geweldig in trek. zodanig dat het gegroeid is als genadeoord. En moesten wij er iets aan doen om die mensen die kwamen binnen de pelgrims op te vangen? Door eenvoudige dingen. De mensen vroegen om hier een beetje te mogen blijven, om een potje koffie te mogen drinken, enzovoort. En vandaar kwam die gedachte bij ons op. We gaan van de oude tweede noodkerk een parochiaal centrum bouwen met wat grond bij te kopen, om zodoende vele pelgrims hier te kunnen opvangen en ook ten dienste en vooral voor onze eigen bewegingen hier op de parochie. Eigenlijk, dat is gegroeid bij ons door het feit dat de mensen spontaan naar hier kwamen. En we staan er echt van verwonderd, zonder overdrijven, er moet niet overdreven worden. Dat is allemaal niet nodig. Maar we verzwijgen veel te veel de positieve realiteit. Als ik u zeg dat er hier jaarlijks nu zekerlijk 50.000 pelgrims komen, reeds naar Sint Rita, heb ik daar zekerlijk niet en overdreven. Er komen autobussen met mensen van verenigingen en die vragen dan aan mij een beetje uitleg over de kerk. Dan vertel ik heel eenvoudig dat de kerk ontstaan is. En dan luisteren zij maar en zijn ze tevreden. Misschien omdat ze het aanvoelen dat het komt uit de realiteit van de mensen zelf.
De realiteit van de parochie Sint Rita. Zouden we kunnen stellen dat zoiets tussen het bouwen van die kerk en die parochiezaal alleen in een parochie als Sint Rita mogelijk is?
Ik ben nu reeds op verschillende parochies geweest en de ondervinding zegt dat je op elke parochie een kern van mensen vindt die terstond gereed zijn de priester te helpen. Ik ben in Nieuwkerken geweest bij de Kemmelberg. We hebben daar gebouwd, een jeugdlokaal. Ben dan geweest in Menen, bijna ieder jaar een klas gebouwd of een meetzaal voor onze vrije scholen. Nu ben ik hier en overal heb ik mensen ontmoet die spontaan bereid waren, zonder financiële berekening, om iets te doen en te helpen met de priester of de pastoor van de parochie. En daarom denk ik, ik heb er ook al iets dikwijls aan gedacht, dat we dat waarschijnlijk overal kunnen doen, op één voorwaarde dat de mensen inzien dat het nodig is en dat je zelf meewerkt.
Heer pastoor, u hebt ons daarnet verteld dat u jarenlang in de bouw hebt gestaan. U bent eigenlijk van beroep timmerman geweest, jarenlang. Vanwaar die omzwaai, vanwaar plots die roeping, ik mag het allicht een late roeping noemen, om priester te gaan worden?
Ja, in het jaar 33 moest ik een stil kiezen. Ik was uit een gezin van 9 kinderen, de derde van de jongste. Vader en moeder zijn vroeg gestorven. Ze hebben nooit geweten dat ik studeerde voor priester. En nooit geweten dat ik priester eigenlijk was. En we hadden geen keuze in die tijd. En dat wil ik er allemaal eens zeggen aan onze jonge mensen. Geen keuze van te studeren. Niet naar een college. Niet naar een beroepsschool. We hadden geen geld. Eenvoudigweg wilde ik een stil leren. En de enigste mogelijkheid was met een contract te leren, en men noemde dat het werk van de leertijd, bij een patroon. En dat heb ik gedaan 3 jaar lang. En die man zegde, ik zal u echt goed leren werken. Op één voorwaarde, dat je zelf u goed inzet. Maar, zegt hij, ik kan u niet leren tekenen. En daarom raad ik u aan dat je zult 's avonds naar de stedelijke academie gaan in Brugge, avondles. Dat heb ik gedaan 6 jaar lang. En ik zeg er ook dikwijls aan onze jonge mensen om dat eigenlijk te overwegen. Wij gingen om bijscholing te ontvangen naar de academie in Brugge, 's avonds van 6 tot 8 uur. Als je moe gewerkt waard, dan nog leren tekenen. En de eerste 3 jaar had ik geen fiets. Dat was iedere maal een 1/2 uur gaan van mijn huis naar de stedelijke academie. Een 1/2 uur terug. midden in de winter. En dan nog, na mijn examen te hebben opgelegd voor het werk van de leertijd, mocht ik van mijn moeder, hoe arm ze ook was, mocht ik de premie die ik verkreeg, omdat ik slaagde in mijn examen, dat was dan 550 frank, mocht ik daarmee mijn eerste fiets kopen. Ik was toen 17 jaar. En de 3 jaren daarop volgend kon ik dan met mijn fiets naar de stedelijke academie gaan om mij verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien en zo aan mijn diploma's te kunnen geraken om een echt stielman te zijn. Ik zeg u gerust, tot dan toe was er nooit de gedachte of nooit sprake om dan reeds voor priester te leren.
En hoe lang hebt u dan dit beroep van timmerman uitgeoefend?
Het beroep van schrijnwerker heb ik uitgeoefend tot aan mijn 23 jaar. En ik ben daar heel blij om mijn laatste werk, want ik was ook in de KAJ en heb zeer goed kardinaal Kardijn gekend. Mijn laatste werk was in de UCB, Union Chimique Belge, zegt men in het Vlaams, in Zandvoorde bij Oostende. En daar was ik voor het onderhoud van de fabriek met 4 man, 4 schrijnwerkers. En ik werkte daar zeer graag. In het jaar 1942 kwam dan de doorbraak en vroeg ik aan de directeur van dit fabriek of ik mocht ontslag nemen om te studeren voor priester. En dat heeft mij geweldig verbaasd. Midden in de oorlog kreeg ik als jongeman van 23 jaar van de bezetter de toelating om te gaan studeren voor priester. En op mijn brief, ontslagbrief, stond er reden, geestelijke staat. Dan heb ik 10 jaar moeten studeren voor priester, 4 jaar humaniora, nog Grieks-Latijn bij Don Bosco in Kortrijk, 2 jaar wijsbegeerte in Roeselare en 4 jaar godgeleerdheid in het groot seminarie in Brugge, zodat ik aan 33 jaar priester werd gewijd. En ik ben blij dat, als attentie te mogen bijzeggen, 7 juni dit jaar zal ik dan ook 33 jaar reeds priester zijn.
Meneer pastoor, ik sprak daarnet van een late roeping. Maar eigenlijk was het misschien vooral uit noodzaak dat u timmerman geworden bent. U moest een stil leren om mee te helpen in de kosten voorzien. Als u de kans had gehad, als u de mogelijkheden had gehad, zoals veel mensen die nu tegenwoordig aan hun kinderen kunnen geven, zou u dan van begin af aan voor die priesteropleiding en dus het priesterschap hebben gekozen? Of is het iets dat gegroeid is ook in de loop van uw leven en uw bestaan als schrijnwerker?
Rechtuit gezegd, daar dacht ik niet aan om dan te zouden kunnen studeren voor priester. Want die roeping heb ik eigenlijk gekregen langs Kardijn om. Die ging overal gaan spreken en die zegde, dat klinkt nog altijd in onze oren, de ziel van een jonge arbeider is evenveel waard of de ziel van een rijke man of een koning. Een blanke, een zwarte, een gele. Gelijk wie in de ogen van God zijn die gelijk. Maar zegt hij, de mensen zijn afgedwaald, vooral de arbeidersstand, is afgedwaald van de kerk. En niemand is er om het hen te zeggen. Wij priesters mogen het fabriek niet binnen. Dus moet gij leken dat werk doen. En gij hebt de onvervangbare taak om die boodschap bij die mensen te brengen. En er is zo diep bij mij ingeslagen dat ik gepoogd heb dat te doen, maar daarmee was ik niet volledig content. Ik dacht, ik kan nog meer, als ik zelf priester zou worden, zou ik nog meer andere jongens, meisjes kunnen begeesteren in de loop van mijn verder leven misschien, om hen voor te bereiden en te vormen tot deze grootste taak.
Die roeping, men hoort daar vaak over spreken in termen van grote twijfel, vooral eer men de stap durft te zetten, want als men dan kiest voor het priesterambt, dan weet men ook dat daar een aantal beperkingen aan vastzitten, die nu eenmaal eigen zijn aan het priester zijn hier in onze streken. Heeft dat bij u ook gespeeld? Hebt u daar lang moeten over nadenken? Afwegen, wat zal ik kiezen? Een werelds leven of een leven met het priesterkleed om?
Ik moet zeggen dat die gedachte meer en meer gegroeid is en vorm heeft genomen naarmate ik ouder werd. Ik begon het meer en meer eigenlijk te verstaan om dat te doen. Maar ik durf gerust zeggen dat loopt van geen leien dakje. Volgens mij, als ik oprecht wil zijn, was de grootste hindernis dan in die tijd de studies. Stel je eens voor, je zit daar op de banken als een jonge man van 23 jaar. Je weet dat je kameraden zaterdag de zondag uitgaan. Hij moet daar, een klein voorbeeldje maar, Latijnse woordjes leren. 10 per dag. Het is nog maar een begin. En dat gaat maar zo voort. En er komt daar geen einde aan. En dan weet je, als je 4 jaar in Maniora Grieks-Latijn hebt gedaan, dat er nu nog maar juist dient als voorbereiding om beter de studies van wijsbegeerte en godgeleerdheid te kunnen aanpakken. Wel nu, ik droom daar dikwijls van dat ik blij ben dat ik dat niet moet herhalen.
En dan al het overige. Want vandaag de dag is dat misschien wel enigszins veranderd. Een priester die kan zich ook al als een gewoon mens tonen. Die kan gewoon een kostuum aantrekken. Maar vroeger, allicht in de tijd toen u jong was en toen u voor die keuze stond, toen was het nog wel enigszins anders. Een priester die kon zomaar niet in een zwembad stappen. Dat werd al met een scheef oog bekeken. Plus daarbij het feit dat u als jong mens, die u toen toch was, ook meteen dus moest afzien van ooit te denken aan een huwelijksleven of zo. Het was eigenlijk kiezen voor Jezus, voor God of voor het leven. Geeft ook dat bij u gewetensproblemen of problemen zonder meer opgeleverd?
Als ik studeerde in Don Bosco en ik zat in het 4e jaar, dan was er daar een hele nuchtere leraar. En die zegt dat heel kort. Kijk, zegt die mannen, voordat je priester wordt, zal het u nog heel veel kosten. Het is een kwestie van te trouwen of niet te trouwen. En ik vond dat dat klare taal was. Je denkt daarover na, je peist daarop. Je wordt ook gesteund in het gebed door je kameraden, door andere priesters. Maar het is één gedachte die u nooit loslaat in al die beproevingen, als het zo mocht zijn, en het is: ik zou toch willen priester worden, wat het ook kost. En ik durf u gerust zeggen, in al die studies, wanneer het een beetje minder goed ging, dan zegde ik, moest het niet zijn dat ik dan nu doe om priester te worden, misschien voor advocaat of voor dokter of gelijk wat, dan zou ik zekerlijk niet voortdoen.
Meneer pastoor, als we het zo horen, dan zou je misschien kunnen stellen dat een priesterkandidaat, vooraleer hij dus zijn priesterambt bereikt, voor zichzelf een beetje een kruisweg moet afleggen. Is dat een goede interpretatie?
Ik denk dat de studietijd en ook het priester zijn, het uitoefenen van uw roeping, dat het bezaaid is met kruisen. Natuurlijk, de mensen en de wereld hebben ook een kruisen te dragen. Ik onderschat dat zekerlijk niet. Maar je kunt bijna niet zonder kruisen. En nu en dan zit je ook wel in de put. En het waren zekerlijk niet mogelijk om vol te houden, moesten wij naast ons niet hebben een sterk wapen. Dat is namelijk het vieren van de Eucharistie, ons breviergebed en ook het gewoon gebed. En vooral ook, dat is misschien iets wat ontgaat, wanneer je voelt dat je mensen kunt goed doen. Kunt je daardoor er terug bovenop komen en bij jezelf zeggen, ja, ik ben toch nog goed voor dat. Je bent daar tevreden over en je krijgt opnieuw nieuwe moed om voor te doen, naar het andere kruis toe misschien.
U bent dus op 23-jarige leeftijd gestart en na 10 jaar dus op 33-jarige leeftijd priester geworden. Hoe bent u dan en wanneer bent u dan hier te Sint Rita en te Lapschuren beland?
In het jaar 73, in juni, werd ik benoemd, wanneer ik reeds 13 jaar in Menen was, om hier op Sint Rita pastoor te zijn. Dus dat zal nu in juni verjaren en 12 jaar worden. Tot verleden jaar in november, monseigneur mij riep om te vragen of ik nog wilde lapscheuren erbij doen. En de reden is heel eenvoudig, bij gebrek aan priesters. Je moet weten, in ons bisdom vallen er ieder jaar 30 priesters weg. Door ouderdom, door ziekte, sterfgevallen. En er komen er, als het geheel wel gaat, nu in een ten dagen, spijtig genoeg, ten hoogste 7 bij om ons te vervangen. En daarom vroeg de bisschop aan mij, ik zou nog niet te vroeg in pensioen gaan. Want ik zeg het tegen de bisschop, denk je dat ik dat kan? Ik word nu straks 66 jaar om dat er nog bij te doen. En hij zegde, het zal wel gaan. En als de bisschop dat zegt, het zal zeker wel gaan, denk ik.
Inderdaad, er is een nijpend tekort aan priesters. Het is zo'n beetje een probleem waarmee de kerk al jaren kampt. Wat is er reden, denkt u, dat er tegenwoordig zo weinig jonge mensen zijn die diezelfde roeping kennen als de roeping die u in uw tijd hebt gekend?
Goh, ik denk heel eenvoudig dat ons jonge mensen nog te weinig edelmoedig zijn. Ze hebben veel te veel. Ze hebben praktisch alles. En ze verlangen alles en ze kunnen alles krijgen. En ze weten heel goed, als ze voor priester willen studeren en worden, dat ze heel veel zullen moeten derven van hetgene dat ze nu kunnen krijgen. En ik denk dit de ondergrond is van alles. Heel eigenaardig, deze week kwam ik een vader tegen van 4 kinderen. En die zegde tegen mij, mijn dochter gaat trouwen. Maar ze is eigenlijk veel te braaf om te trouwen. Ze zou beter naar het klooster gaan. Je ziet eigenlijk dat het de edelmoedigheid is die ontbreekt bij onze jonge mensen.
Meneer pastoor, kunt u eens een omschrijving geven van het priesterambt? Misschien een simpele vraag op het eerste zicht, maar wat is dat eigenlijk, een priester of een pastoor?
Ja, ik kan daar zelfs moeilijk op antwoorden om daar een definitie van het priesterschap te geven. Het priesterschap zoals vroeger, dat is zekerlijk voorbij gestreven. Het priesterschap in het ten dagen, daarin zien de mensen bijna nog een sociaal mens. Die moet oog hebben en openstaan voor allerhande soorten dingen. Maar ik denk toch eigenlijk dat het priesterschap in de eerste plaats is de man van God. En dat wij proberen, ik zeg wel proberen, spijs al onze zwakte, dat te doen. En de pijn dat wij somtijds lijden is, dat we voelen dat we het beter zouden kunnen doen en het niet hebben gedaan. En vandaar dus eigenlijk is de priester de man die staat om eucharistie te vieren, om sacramenten toe te dienen, om tussen de jeugd te staan, om bij de oudere mensen te kunnen zijn, om in de bijeenkomsten te komen van jonge gezinnen, om rond te gaan op de parochie en te kijken wat je kunt doen links en rechts. Er is op een parochie eigenlijk, volgens mijn zin, geweldig veel werk voor een priester. Maar er is dan ook zo veelzijdig dat je praktisch niet kunt bepalen wat je vandaag zult doen of kunt zeggen wat hij vandaag hebt gedaan. Ik weet niet of dat je dat bevredigt.
Meneer pastoor, u hebt het er net even terzijde aangehaald. 13 jaar Menen. Dan de overschakeling naar Sint Rita, gevolgd met lapscheuren. 13 jaar in een stadsparochie. Menen is toch, dacht ik wel, iets heel anders dan bijvoorbeeld een parochie als Sint Rita. De mensen die daar leven, Verschillen die heel veel van de mensen van Sint Rita bijvoorbeeld?
Ja, die verschillen nogal wat. Dat is daar een stadsmentaliteit en dan menen heeft dat nog speciaal dit karakter. Vroeger, dat was dan verminderd, waren het vooral grensarbeiders. De mensen moesten een boterham verdienen in het noorden van Frankrijk. Vandaar dus dat pendelen iedere dag van menen naar Frankrijk toe. Ik moet ook zeggen dat de mensen tegenover de priester en menen nogal zeer onverschillig waren. En de mensen die het echt goed meenden, daarvoor deed men zijn hoed af. Maar van de andere kant, die mensen leefden in straten, leefden in het kwartier, leefden met elkaar, met hun feestjes, in de bepaalde herbergen, maar echt kerkelijk, daar kunnen we niet zo van spreken. Wel, en dat was eigenaardig, stuurden ze toch hun kinderen naar de zusterscholen en naar de broederscholen. En dat was een nieuwe parochie waar ik was. Was de noodzaak gegroeid dat we praktisch ieder jaar een klas of een eetzaal of een turnzaal moesten bouwen om al die kinderen eigenlijk te kunnen opvangen. Dat is nu jaren geleden, ook die parochies beginnen nu stilaan te verouderen.
We hebben zo de indruk, als we u mogen beschouwen, toch wel als een beetje het type van volkspastoor, dat u zich daarin menen niet erg thuis voelde.
Ik heb gepoogd mij overal te trachten thuis te voelen waar de bisschop mij stuurde. En ik zeg oprecht, had ik moeten kiezen voor menen, zou ik zeker niet gegaan zijn. Omdat ik ten eerste kwam van Nieuwkerke bij de Kemmelberg, ook een gemeente aan de Franse grens. En daar was ik buitengewoon graag. En ik heb ook gevraagd aan de bisschop om daar te mogen blijven. Maar hij zegde, we hebben nu in Menen nodig. En zo ben ik gegaan, omdat ik van het principe vertrek, ik wil in een benoeming niet mijn eigen hoesting doen, nog mijzelf eigenlijk opdringen. Ik wil doen wat de bisschop van mij vraagt, omdat ik in de bisschop zie de stem en hoor van God. En daarom ook ben ik gelukkig op de plaats waar hij mij zendt. Ik ben in Menen, dat mag je niet verstaan, zekerlijk niet een ongelukkig priester geweest. Want iemand die ongelukkig is, die hoopt niet. En iemand die niet hoopt, die bouwt niet. En we waren daar in een zeer goede priesterequipe van 3 priesters die echt in elkaar een steun vonden om daar ons apostolaat uit te oefenen en ook vol te houden. Maar ongelukkig was ik zekerlijk niet, maar ik moet toch ook zeggen, was ik blij dat ik weg mocht van Menen en was ik ook blij om te mogen naar Sint Rita komen.
Op 33-jarige leeftijd benoemd als pastoor. Als we daar dan nog de 33 jaar bij tellen, dan komen we toch al aan een aanzienlijke leeftijd. Dat brengt met zich mee, dachten we, dat u zo, toch ook een beetje de evolutie van de mensen hebt meegemaakt. Materialistisch bekeken, geestelijk, financieel en gaan zo maar door. Vindt u dat de mensheid er door de jaren heen, ondanks of met het vernuft en zo meer, dat de mensheid er werkelijk op verbeterd is?
Ja, dat is een vraag die ik graag zo zou willen beantwoorden. In iedere parochie is er altijd een kern van mensen die voor niets achteruit gaan. En die blijven trouw aan hun christelijke principes. Ook in iedere parochie is er een groep van mensen die nooit het woord van God gaan ontvangen en het laten vruchtbaar worden in hun hart. Maar op een parochie is er ook een groep van mensen die twijfelen en steun nodig hebben. En het zijn vooral tot die dat je als priester u wilt richten en inzetten. En ik denk dat je dat maar kunt doen langs de hele menselijke kant. En ik weet nog heel goed dat kardinaal Kardijn aan ons vertelde, als wij nog jonge arbeiders waren, die zegde, als ik in Laken, waar ik onder pastoor was, huisbezoeken bracht, dan vroeg ik nooit aan de mensen, zijt ge christelijk, maar ik vroeg wel, hebt ge werk? En waar werkt ge? En zo begon ik te spreken over het werk eigenlijk zelf. Zodanig dat hij langs deze kant, materiële, menselijke kant, niet zozeer op het oog had over te kunnen spreken, dieper te kunnen ingaan op hun problemen, want dat gaat niet gemakkelijk bij de mensen, maar wat ik in al mijn jaren als priester, als ondervinding meedraag, het is, dat je in een tijd van u, dat het geloof achteruit gaat, dat je nu moet trachten als priester een goed mens te zijn. En dat proberen een goede vriend te worden van de mensen, zonder uitdrukkelijk te spreken van het priesterschap.
Vroeger, meneer pastoor, wisten de mensen, en ik bedoel dan de gewone mensen, zij die niet echt de kans hadden te studeren en zo, die mensen wisten slechts van één godsdienst, namelijk het christendom, waar wij toch in leven. Men kon dan wel katholiek of protestant zijn, maar uiteindelijk bleven dat nog altijd stromingen binnen dezelfde godsdienst. Tegenwoordig echter komen de mensen, via de media vooral, in aanraking met diverse andere godsdiensten. De idee van die ene ware kerk krijgt het daardoor soms wel eens zwaar te verduren. Als men nu ziet dat het religiositeitsgevoel ook op andere wijzen tot uiting kan komen, dat men dat ook op een andere manier kan beleven, in andere godsdiensten, zoals dat bij andere volkeren het geval is, hoe legt u dat dan uit aan de mensen?
Als we met mensen zo daarover spreken, zeg ik altijd tegen de mensen, gij hebt van God verstand gekregen en een vrije wil. In andere woorden, gij zijt volwassen naar de natuur, volwassen in uw verstand en volwassen in uw wil. En onze taak als priester is uw vrije wil en opvatting te eerbiedigen. En als gij van een bepaald gedacht zijt dat niet strookt, zij met mijn gedacht, heb ik ook eerbied voor uw gedacht. Want de kerk leert dat men in iedere godsdienst, maar als men daar echt in gelooft en ook echt naartoe leeft, is de redding mogelijk. En vandaar denk ik dat de mensen dat toch aanvaarden en inzien, omdat ik als mens tegenover andere volwassen mensen spreek als grote mensen. En ik wil me dus niet opdringen, maar ik vertel wat ik geloof, hoe dat ik het zie en hoe dat ik nu eigenlijk leef. En voor de rest wil ik hen eerbiedigen wat betreft een vrijheid van geloof en overtuiging.
En dat was dan het eerste in een reeks van twee gesprekken die wij hadden met pastoor Akkaert van Sint Rita in Lapscheuren. Volgende week het tweede luik. De muziek vandaag die was afkomstig van Willem Vermanderen, Tangerine Dream, James Last en Vangelis. Luisteraars, wij wensen u nog een aangename zondag en tot gauw. Satelliet is een programma van Jan van der Werf en Patrick Vermeer.